Wat ik jou hoor zeggen is ook misschien ook wel iets in de trant van goed luisteren en niet meteen bepaalde dingen afschieten en laat ze maar komen met hun eigen ideeën en schep de ruimte en creëer de omstandigheden waarbinnen zeg maar eigenlijk toekomstige wondertjes kunnen gebeuren zoals wat je nu schetst.
Ze kunnen met jou leren voor later en je bent heel leuk.
Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. 1, 2, 3.
Ja, het is vrijdagmiddag 3 uur op Clubhouse. Dit is de podcast van My Daddy Talks en mijn naam is Meindert van Wensen. Ik ben ook coach voor ondernemende vaders. Het is live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. En het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis met je gezin, je kinderen en je partner. Op de thuisvloer, zeg maar. We gaan gewoon weer een lekker middagje, een uurtje praten over het vaderschap. En met niemand minder dan Michiel Masselink. Welkom Michiel.
Dank je, Meindert.
En waar zit jij?
Ik zit midden in het dorp in Dwingelo, in Drenthe. En het is ook bewuste keuze geweest om naar het noorden te gaan. Ik ben zelf opgegroeid in het oosten van het land. En vanwege mijn werk, ik ging op een gegeven moment voor de klas. Ik had de PABO gedaan. En toen was het eigenlijk in de werkgelegenheid meer in het westen. Utrecht, Zeist, de Beeld, die kant op. Mm-hmm. Maar ik had altijd de drive van ik wil terug naar het noorden. Ik wil terug naar de rust en de ruimte en het dorpse. Ja, dat is gelukt.
En ik heb begrepen 2 dochters, hè? 8 en 13, klopt dat? Ja,
ja, ik heb 2 dochters en een zoon. Ik heb een dochter
en een zoon. 8. Okay.
Ja, ook nog. Ja, maar die maakt niet zoveel mee met mij. Dus,
en een zoon. Hoe oud is je zoon dan?
Mijn zoon is bijna 15. Mijn oudste dochter die is aanstaande vrijdag wordt ze 13.
Oh, die van mij jongste... ook. Die van, nou, niet 13, maar 5. Ja, oké. Okay, nou,
ja, lachen. Ja. Ah, en mijn jongste is 10. Dus een mooie gevarieerde leeftijd.
Ja, leuk. Wat te gek. Wat voor een vader hebben we mee te maken, zeg maar? Kan je daar iets zinnigs over zeggen?
Nou, een vader die wel gegroeid is. Niet alleen qua gewicht, maar ook qua, maar ook qua herkennen van hoe ben je eigenlijk als mens. En toen ik vader werd van onze oudste, van zijn zoon, toen was eigenlijk werk mijn prio nog steeds. En het was natuurlijk heel bijzonder, de geboorte van de zoon en die tijd op zien groeien, maar ik merkte wel dat werk. Ik werkte heel veel, 40, 60 uur per week ongeveer. Ik had daar niet iets mee. Het samen opvoeden, dat gedeelte. Tot het moment dat ik in één keer op straat kwam te staan. En toen dacht ik, wacht even, ik heb heel veel gegeven van mijn werkgever. Alles over gehad en in één keer, door 1 telefoontje was eigenlijk het klaar. En dat heeft mij eigenlijk heel erg duidelijk gewoon even met de voet weer op de grond gezet. Ja jongens, we zijn er al mee bezig. Weet je, het is maar werk. Mm. En opvoeden, je gezin, je kinderen zijn toch al het meest belangrijke. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk ook gezegd tegen mezelf. Weet je, ik ga werk nu op prio 1 zetten. Prio 1 is mijn kind of zijn mijn kinderen. En ik vlecht alles daaromheen. Dus ja. Ik zet de kinderen centraal. En ja, dat is eigenlijk... Ja, best wel heel goed bevallen, want op die manier leer je gewoon jezelf goed kennen, maar ook de kinderen goed kennen. En juist ook de ontwikkeling die ze meemaken, de keuzes die ze maken. Ook heel opmerkelijk vond ik, is dat ik heel veel van mijn eigen opvoeding, mijn eigen interesses, als eerste in mijn zoon probeerde te duwen. Van, dat vind je vast leuk. Maar ja, dat werkt helemaal niet op die manier, weet je. Maar wist ik veel. Dus dat ging al een stuk beter met mijn oudste dochter en ik denk met mijn jongste dochter. Hier is qua opvoeding, want dat is misschien het best gelukt. Of misschien ook weer doorgeschoten.
Ja,
je gooit toch je eigen creativiteit erin. Ja. Wat is opvoeden? Ja. Weet je? Je hebt geen cursus of zo.
Het meest gehoorde wat ik eraan hoor is, we doen maar wat. Dat wordt ook heel erg inspirerend gevonden als insteek voor het opvoeden. Nou ja, kunnen we ook nog over hebben. Ik was wel even benieuwd, hoe oud was je zoon toen jij erachter kwam dat jij je gezin, je kinderen op 1 ging zetten? Hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat kantelpunt had gemaakt toen?
Ik denk dat het jaar of 3 was.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat is een beetje toen de tweede geboren werd ongeveer, denk ik. Rond de tijd. Ja.
Rond de tweede, mooi. Ja, dat is nog... Ik heb wel eenzelfde ervaring ook, wat jij hebt. Bij mij was het zo dat mijn vrouw in 1 keer een baan aangeboden kreeg in Zwitserland. Die de hele familie kon bedrijven. Wanneer ik van de een op de andere dag eigenlijk als broodwinner overbodig bleek. En in die huisvaderrol gezwommen ben, geduwd, heel vrijwillig. En daarin heb ik echt inderdaad ook het spelen, het creatieve en heel erg ook de laatste 4 jaar ervaren dat de impact is van die tijd samen. Ja, dat is een ontzettend mooi kantelpunt geweest in mijn vadercarrière, als het ware.
Ja, precies. Ja. Mooi.
Ja, mooi is dat als je dat overkomt. Ik heb dus onlangs 33 vaders gesproken, geïnterviewd, ondernemende vaders. En daar hoor je dat ook best wel vaak terug. Hè? En wat me ook opviel is dat best wel wat vaders al die vaderdag, die papadag wordt dat genoemd, een rotnaam. Maar ja, dat zo weten we allemaal waar we het over hebben. En ook best wel veel vaders die net zoals jij en ik ook dat kantelmoment al hebben meegemaakt. En toch vaak komt dat later voorbij. En je wil natuurlijk dat je dat naar voren, zoveel mogelijk naar voren kan halen misschien. Ja, dat heeft ons...
Ja, achteraf gezien wel. Weet je, als ik terugkijk, dan denk ik van ik heb toch wat gemist van mijn zoon die eerste jaren. Ja. En best wel jammer. Natuurlijk heb ik het ingehaald wel, of tenminste dat kan je niet inhalen. Maar ik heb het wel heel bewust meegemaakt met mijn beide dochters. En ook daarmee rustig bezig geweest. Alleen, ja, weet je, wat je ook zegt, je hebt een bepaalde rol, hè. Die rolverdeling is, jij bent dan de man en je verdient geld. Dat staat nergens op, weet je, alsof we in de jaren 50 al leven. Maar goed, het was ook in die tijd dat ik wel degene was die ook het meest steady was in het inkomen. Dus ja, dat was voor mij ook wel een belangrijk iets van, ja, ik moet dat wel gewoon volbrengen, weet je. Dat is toch wel mijn taak, ook in het huishouden. Maar dat is op een gegeven moment ook veranderd. Net zoals jij zegt, ik doe werk, wij spreken gewoon van mijn hobby. Want ik hoef het eigenlijk niet zozeer meer te doen als ik kijk naar het inkomen van mijn vrouw.
Want jouw vrouw heeft het inkomen voor die is in staat om het inkomen voor de hele familie zeg maar te verdienen.
Ja, de laatste 5-6 jaar zeker wel. Ja,
ja tof. Ja, ja. Dan zitten we wat dat betreft echt wel min of meer in hetzelfde schuitje, Michiel. Leuk is dat om te begrijpen en te ervaren. Hey, Michiel, wat ik veel vaders vraag in deze setting is wat jouw dochter had ik bedacht. Maar nou, laten we je zoon nemen, die zit wat dichter bij die leeftijd. Stel nou dat jouw zoon wordt 21 jaar en is een groot diner bij jullie thuis. Hij nodigt de beste maten uit en vriendinnetjes. En hij gaat tikt in één keer op zijn wijnglas. En gaat een speech geven. Ten overstaan van iedereen. En gaat jou daar toespreken. Wat hoop je? Stel dat jij zijn speech zou mogen schrijven. Hè, dat je nu de tekst zou kunnen aanleveren. Wat hoop je dat hij gaat zeggen over jou?
Ja, nou weet je, mijn zoon zit er vet in de puberteit. Dus
oh ja,
ik moet heel diep graven voor iets positiefs.
Ja, 15 jaar.
Ja. Nee, ik denk dat...
Je mag ook je dochter nemen. Je mag ook de jongste doen. Misschien is dat wat makkelijker.
Nee, maar ik denk dat ik alle drie wel op gelijke manier gewoon benader. Ik zou het heel fijn vinden als ze terug zouden kijken, als hij terug zou kijken met een gegeven glas. Hey pap, we hebben natuurlijk flink elkaar lopen botsen, want ja, qua karakters lijken we op elkaar. Maar ik vind het waarderend enorm dat je me mijn vrijheid en mijn keuze hebt gelaten, altijd. En ook daarin altijd gespoord hebt. En hoe dan ook, welke keuze ik ook maakte, eigenlijk altijd achter me stond. Heel saai misschien, maar...
Heb je het gevoel dat het spannender zou moeten zijn, of...
Nee, maar weet je, ik heb wel geleerd en ik vind het heel belangrijk dat de kinderen ook gewoon de kans krijgen om te ontdekken. Hè? Die creativiteit en die ondernemende geest die ik zelf heb, dat ze die vrijheid ook krijgen en dat ze daar gewoon mee aan de slag gaan. En ik zie mijn rol als vader ook daarin dat ik gewoon eigenlijk de begeleider ben. En wat ik ook heel vaak over het onderwijs roep, leerkracht, hou op met boven de groep te staan, maar wees one of the guys en zorg ervoor dat je begeleidt en begrijpt en daarin steunt. En ja, dat wil ik eigenlijk voor mijn kinderen ook zo zijn. Dus dat ik op die manier gewoon ook ze de keuze laat maken. Maar ook gewoon bij spreken en vragen van, ja, stop, nu moet je uitkijken wat je doet. Want dat kan consequenties hebben. Ja. Maar nooit weerhouden van, stap daar niet in, stap daar niet over. En dat is ook een beetje, merk ik wel, ook naar aanleiding van mijn eigen opvoeding. Ik ben volgens mij echt wel heel erg beschermd opgevoed. Mijn moeder was thuis. Dat is vroeger normaal, hè. Als je kind kreeg, als moeder, dan stopte je werk en ging je het huishouden doen. Ik heb het altijd doodzonde gevonden, omdat mijn moeder echt zoveel zou kunnen. En ook heel veel ambities had eigenlijk wat dat betreft. En die was voor mij ook heel beschermend. Ik was als jong kind was ik heel erg ondernemend. Ik was degene die, waar je geen hek om een tuin kon zetten. Of ik had het hek alweer ontweken en ik was weer op pad. En ook daarbij dat heel duidelijk dat ik op zoek ging naar de spanning ontdekken, een nieuwe wereld vinden. En ik woonde toen nog in een plaatsje met heel veel water. Met basaltblokken en een grote waterweg. En ja, daar gebeurde best wel vaak ongelukken met kinderen. En dat is de reden geweest dat mijn ouders ook die, eigenlijk verhuisd zijn vanwege mij. Omdat ze niet meer aankonden. Die stress dat ik gewoon de ontdekker was.
Ja.
Het gevaar wat kwam. En ik heb me voor zelf voorgenomen, ik wil dat niet zijn. Ik wil kinderen ook gewoon laten ervaren en ook op een bek laten vallen, als ik mag zeggen.
Ja.
Dus ook gewoon, probeer het maar, weet je. En van fouten leren, fouten leer je. En ik heb liefst dat je fout maakt.
Ja.
Alleen, ik zorg wel voor jou als kind dat ik je help. Tot op zekere hoogte natuurlijk, maar ik kan je helpen.
Twee dingen. Ik hoor je zeggen, leerkrachten zorgen voor one of the guys, die gedachte. Wat daar bij mij ook naar boven komt is van is wel leuk, maar we zijn ook de autoriteit ten overstaan van ons kind. We zijn niet, mijn zoon is niet mijn beste maatje of zo. Hoe verhoudt dat zich tot one of the guys?
Nou, dat hoeft ook niet. Kijk, wat je ziet in het onderwijs is dat heel vaak het gevoel krijgt dat als je in de groep kan staan, dat je de controle verliest. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat als jij gewoon laat zien dat je openstaat voor de ander, voor het kind, dat ze het altijd wel zullen zien als zijnde dat jij de volwassene bent. Dus je zal nooit echt een maatje worden die gewoon gelijkwaardig staat.
Ja.
Je bent wel de volwassene persoon.
Ja.
En dat is ook gezond, denk ik hoor.
Ja, dus je moet vanuit je eigen kracht one of the guys zijn en de omgeving creëren misschien waarbinnen zij zich vrij, zo vrij als mogelijk kunnen ontwikkelen met zoveel mogelijk keuzevrijheid.
Nou, dat weet je. En in mijn werk is het ook iets wat ik eigenlijk constant promoten mee bezig ben. Het is, je leert dat kinderen vanuit een bepaalde, als ze veiligheid ervaren, sociaal-emotionele veiligheid of fysieke veiligheid, als ze dat van jou krijgen, dat ze daarin gaan ontwikkelen. Hè? Dat ze een stuk autonomie krijgen en zich competent gaan voelen, omdat jij ze daarop wijst of laat zien of ze die vrijheid geeft. En daarin zie je dus dat ze zich ontwikkelen, maar ook heel waarderen dat ze krijgen. En ook weten van, als iets gebeurt, kan ik altijd weer terugvallen op.
Ja.
En dat maakt het onderscheid. En ik denk dat qua professioneel in mijn vak, dat een belangrijk onderdeel is. Maar ik denk dat het ook gewoon geldt voor opvoeden.
Ja, dat is een mooie insteek. Dat je eigenlijk gebruik maakt van de ontwikkelkracht die al ingebed zit in ons menselijk DNA. En dat als je maar de omgeving creëert, dat die ontwikkeling als vanzelf zich tentoon stelt en gebeurt. En zo vaak willen we natuurlijk totaal onbewust en met alle beste bedoelingen toch een beetje kneden en een richting creëren. Maar dat is vaak helemaal niet nodig, of misschien eigenlijk überhaupt niet nodig. Dat hoor ik je een beetje zo zeggen. En dat zeker in een onderwijssetting heel erg relevant is en heel belangrijk. Maar ook op het thuisfront, het ouderschap en de omgeving die je daar creëert. Als ik jou hoor praten over het vaderschap en ook de ontwikkeling die je hebt gemaakt. En toen je zo'n 3 was, heb je echt die verandering doorgemaakt. Wie is er nou in jouw omgeving van wie jij nog iets aanneemt omtrent jouw vaderschap? Waarvan je nog zegt, dat is waar, dat moet ik even anders doen.
Nou, ik denk in de eerste plaats mijn kinderen. Dat is eigenlijk constant mijn spiegel ook die het zich voorhouden. Natuurlijk, weet je, mijn vrouw heeft ook wel bepaalde ideeën en dat botst ook natuurlijk wel. Dus dat geeft ook al je inzicht in beide kanten.
Ik vind dat ook wel challenging, moet ik zelf zeggen. Ik wil niet te veel dat mijn kinderen mij tot de orde roepen of zo. Dat is niet hun taak, vind ik zelf. Het enige waarin ik mijn zoon bijvoorbeeld legitimeer om mij tot de orde roepen is als ik op mijn telefoon zit. Ik vind het de screen time. Ik ben daarin misschien strenger naar hem toe. Terwijl dat best meevalt hoor. Maar daar zit ik dan op. En als hij dan mij betrapt dat ik erop zit, dan mag hij er ook op. Of dan mag hij er wat van zeggen. En dan heb ik ook afgesproken met hem dat hij hem op dat punt tot de orde mag roepen. Maar
ja,
ik merk ook wel af en toe dat dat al een beetje gaat schuren. Want daarin gaande rollen. Ik bedoel, de theorie, de volgens mij is dat van de fontein van Els. Daarin speel je al een beetje met die rolverdeling die niet helemaal klopt. Op het moment dat je kinderen je tot de orde roepen. Hoe vind jij dat?
Afgelopen jaar was het een heel mooi voorbeeld. Mijn dochter die heeft nu sinds 4 jaar een bakbedrijf. En dat is ontstaan omdat ze op het verjaardagsfeestje had een taartje gebakken, heel eenvoudig. En nou, de visite was heel enthousiast. En toen zei ze, oh, je moet een bakbedrijfje beginnen. Dat is leuk. En mijn dochter is ook heel creatief. Die vindt het leuk om dingen te maken. Hè. Zandkoekjes maakte ze vroeger. En dus ze is heel speels bezig met dat soort zaken. En nou, toen kwam eigenlijk de idee van, waarom doen we dat eigenlijk niet? En zij vond het ook wel een gaaf idee. Alleen ze had geen idee hoe ze moest beginnen. Nou, en op die manier zijn we met z'n drieën rond tafel gegaan. En het leuke was dus dat ik vanuit mijn ICT-achtergrond, althans, ik had een ICT-bedrijfje. En ik heb een website gemaakt. Ik heb de hele marketing in gang gezet. Mijn vrouw deed haar financiën, de boekhouding. En het meest grappige was dat haar broer, haar oudere broer, die vond het wel een lollig idee. Dus die heeft haar het logo ontworpen. En het logo mocht ze dan kopen van hem voor een euro.
Nou,
toen bleek ook al dat mijn zoon totaal geen ondernemer is. Want die had spijt als haar op zijn hoofd. Want het bedrijfje ging in één keer heel hard lopen. Dus de ene opdracht naar de andere opdracht kwam bieden bij haar. En dat was hartstikke leuk. Want ze was eigenlijk de hele week gewoon bezig. Na schooltijd, maar ook in het weekend, gewoon taart te bakken. Zelfs voor de koffie-thee-shop aan de overkant, waar ze bodemsvoers maken. Nou, superleuk. Dus de smiegte, mijn zoon achteraf, probeerde hij nog een soort licentiemodel te maken van het logo.
Ja, dat is goed.
Daar trapte ze niet in.
Ik zie een leercurve. Ja. Wat ik jou hoor zeggen is ook, misschien ook wel iets in de trant van goed luisteren en niet meteen bepaalde dingen afschieten en laat ze maar komen met hun eigen ideeën. En schep de ruimte en creëer de omstandigheden waarbinnen zeg maar eigenlijk toekomstige wondertjes kunnen gebeuren, zoals wat je nu schetst.
Ja, dat dus, die ruimte creëren, maar ook op het terugroepen gebeuren. En dat ik daarin vaak dan weer doorschiet, dan ben ik zo enthousiast. En dat was vorig jaar ook het geval. Ja. Dat ik zei van, joh, weet je, de toeristen komen eraan. We gaan het kastje buiten zetten en gaan maar lekker bakken. Zet hem maar gewoon.
Ja.
Dus daar begon ze op zich wel mee. Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je, er kan nog wel meer. En toen zei ze, ja pap, wacht even, maar dit is niet handig. Want deze week worden 32 graden. Mijn gebak, dat loopt echt druipt naar beneden. Ik ga het nu niet doen, want dat is niet handig.
Wat ik hoor zeggen ook is inderdaad, je hebt volgens mij nog een heel sterk kind in jezelf zitten, dat op momenten heel enthousiast kan worden, waarmee je het gevaar hebt dat je een deel van dat initiatief eigenlijk overneemt en eigenaarschap van trekt. En dat je dan eigenlijk beseft en je kinderen ook zeggen, ho, pap, nu even niet verder. En dat je op zo'n moment accepteert dat ze je even terug in het hok duwen, zeg maar.
Nou, dat. En ik denk dat je het heel mooi treffend zegt inderdaad, het kind in jezelf.
Waar we het vandaag, waar jij ook aangaf, waar je het graag over wil hebben, is de creativiteit en spelenderwijs leren, heb ik zelf ervan gemaakt ook. En wat is daar nou, wat is er nou zo cruciaal aan creativiteit, hoe jij dat ziet? Kan je daar iets over zeggen?
Het begint met jezelf constant blijven verwonderen. En verwonderen over dingen die gebeuren. En ik heb een tijdlange periode gehad, ook dat ik me niet verwonderde, maar juist heel erg bezig was met van dingen balen. Ik denk van, potverdikkie, waarom doen die mensen zo? Of meer de negatieve kant. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben ook gek ook. Weet je, er zijn zoveel mooie dingen die gebeuren. En verwonderen zorgt er ook voor dat als je iets ziet gebeuren, of je denkt aan van, maar wacht eens eventjes, dan word je creatief. En creatief is, vind ik, een hele mooie positieve energie, die gewoon echt, daar ga je op aan. En dan gebeuren de mooiste dingen. En ook heel veel stomme dingen die gewoon niet lukken. Maar je hebt het toch geprobeerd. En elke keer als jij vanuit je creativiteit iets onderneemt. Aan de ene kant dan gaat het goed. En de volgende keer dan moet je een stapje terug doen en dan gaat het niet goed. Maar ik besef me wel in al die jaren dat elke keer als het niet goed gaat, dat ik alsnog een stap vooruit ga. Omdat ik geleerd heb wat dan niet lukt.
Ja,
en dat is voor mij eigenlijk een soort puzzelstuk waar ik constant mee bezig ben. En ik merk dat ik dat ook vanzelf overdraag aan mijn kinderen. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien. Daar hoef ik niet eens aan te leren. Of niet voor te zeggen, jongens, kom eens aan tafel zitten en ik ga jullie eens leren. Nee, dat zijn de momentjes dat ik in één keer denk van, wauw, wat gebeurt daar? Ik zie een heel gaaf klein paddenstoeltje bij spreken. En kinderen, ik maak heel veel Instagram-foto's ook van hè, dingen die mij verwonderen. En mijn kinderen zijn er ook al mee bezig op die manier. En die zien dus ook, die gaan ook heel creatief met zaken om. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Dat je de kinderen dat, van nature hebben ze natuurlijk al. Hè? Een kind wat geboren wordt, wat de wereld gaat ontdekken. Dat verwondert zich, verbaast zich. En het is van nature nieuwsgierig. En heel creatief.
Ja.
Ik merkte dat gewoon een gouden 1-2'tje is. Als je het zelf ook hebt en open staat en positief staat in die zaak. En durft. Dat de kinderen hoef je ze niet eens te leren. En dat is vaak wat ik wel heel duidelijk zie met ouderschap ook. We proberen heel vaak dingen af te leren. Hè? Niet doen, niet rennen, niet doen, het is gevaarlijk, stop, hè, beschermen. Terwijl ik denk, doe maar jongens, probeer het maar. Ontdek maar.
Ja.
En dat stimuleert enorm de creativiteit.
Ja, mijn zoon heeft laatst zijn arm gebroken. Dubbele breuk. Omdat ik ook jouw insteek enorm aanjuich of toejuich. Dus hij sprong van een trap in de tuin en landde recht op zijn arm. Dus daar voelde ik me even schuldig over. Maar het sluit wel aan met wat je ook zegt en ook vertelt. Dus echt aanjagen en dan val je maar een keer. En desnoods breek je een hand. De challenge voor mij is nu om zodra dat weer kan, toch wel weer van diezelfde trap af te gaan springen. En nou ja, daarin is natuurlijk ook de correlatie met je vrouw vrij belangrijk. Maar oké, dat is een hele andere podcast misschien. Nog een keertje.
Nee, maar ja. het is wel wat je zegt hoor. Mijn jongste dochter bijvoorbeeld, die is gek op skielen. En op een gegeven moment was ze heel enthousiast in skielen. En ik merkte gewoon dat ze steeds een stap verder ging. Want ze ging zelf ontdekken. Ja, dus van normaal skielen gewoon op een paadje ging ze denk ik een parcoursje maken. En pas op het moment dat ze echt van de hellingen afging, althans, ze vertelde mij, pap, ik heb nou een schaaf staan, ik ben echt keihard van de helling gegaan. Ik ben 5 keer op mijn kont gevallen, het is zo ontzettend zier, maar het is me gelukt.
Ja.
Toen begon ik wel even achter mijn oren te krabben van, wacht eventjes, moet ik nou niet ook iets van bescherming gaan regelen? Een helm of iets dergelijks?
Ja.
Maar ja, dat heb ik gedaan. Maar no way dat ze het aangetrokken heeft op het moment dat ze vorige week dus inderdaad keihard viel.
Ja.
Achter een fiets aan en met 27 km per uur, gewoon als een kaasbrasje, gewoon ja. Ik weet gewoon, vanaf nu, ja weet je, het is heel pijnlijk voor haar en ik heb er verzorgd en alles aan gedaan. Maar ze zag wel in van, ja pap, dit was niet zo handig. En ik weet dus dat ze de volgende keer toch al voorzichtig zal zijn met achter een fiets aan fietsen. Nou, prima.
Ja, nee, maar exact. Dus rest our case en rest your case. Het is ook iets wat ik in coaching heel erg geleerd heb, is dat als het niet vanuit jezelf komt, dan is het veel moeilijker om duurzame verandering teweeg te brengen of aanpassing. Maar op het moment dat het uit jezelf komt, dus heeft deze ervaring, en ligt het veel meer voor de hand dat het een blijvende verandering teweeg brengt. En dat ze dus wel die bescherming zelf gaat dragen. En dat is natuurlijk exact ook uiteindelijk waar je op uit bent. En dat kun je ook doortrekken in eigenlijk alles. Hè? Uiteindelijk wil ik dat mijn kinderen intrinsiek helemaal gelukkig hun eigen kamer gaan opruimen. Dat klinkt als een utopie en dat is vandaag nog ook wel zo. Maar dat soort, ik denk daar ook wel over na. Van hoe kan ik nou intrinsieke motivatie, een growth mindset zeggen ze ook wel eens, een beetje in die richting. Hoe kan je nou situaties creëren rondom de kinderen dat soort gedrag naar boven komt?
Ja, maar we moeten ook wel realistisch zijn, hè? Want dat gaat een kind niet vanzelf bedenken.
Wat bedoel je? De kamer opruimen?
Nou, de kamer opruimen bijvoorbeeld. Ik geloof wel in dat je op een gegeven moment ook wel dingen echt aan moet leren. Het is alleen wel de manier waarop je het aanleert en hoe je het gaat belonen om toch dat gedrag te krijgen. Je kind zal vast gevraagd hebben, waarom moet ik hem opruimen? En die zien er dus de noodzaak niet van in van het opruimen. Dat is een beetje de ellende hier thuis ook, want ik zie het zelf ook niet. Maar ik moet er wel iets mee doen.
Ik vind opruimen echt zwaar overschat focus bij veel ouders. Ik speel liever nog een uurtje extra of dat er meer wordt gespeeld. En dan ga ik zelf wel op een moment opruimen. En zeker hun eigen kamers, daar moeten ze zelf. Dat kan van mijn part best wel lang een rotzooi blijven. Als het mij stoort in de speelkamer of in de huiskamer, dan moeten wel... Wat wij daarvoor regel hebben, zeg maar, is van je mag altijd alles pakken uit de kast. Maar zodra je dat niet opruimt, dan is dat privilege weg, zeg maar. Nou, dat vinden ze helemaal vervelend. Dus dan gebeurt dat vaak wel en vaak ook niet, moet ik zeggen. Ik vind opruimen niet zo'n leuk onderwerp, moet ik zeggen. Maar wat het is, ik vind opruimen, nou, misschien is het wel ergens een tegenpol van creativiteit. Hè? Dus je kan opruimen natuurlijk dan weer heel creatief maken. Maar oké, waar ik nog even op door wilde gaan is dat waar jij zei wat creativiteit zo belangrijk is. En dat sluit enorm aan bij een onderzoek wat ik altijd geweldig vind om even nog naar voren te halen. En dat is bij NASA in 1960 hebben ze ervaren dat de nieuwe engineers en scientists die daar kwamen werken, dat de innovatieve kracht van dit ruimtevaartbedrijf enorm minder was. En ze konden maar niet de vinger erachter leggen wat er nou aan de hand was. En totdat op een gegeven moment een slimmerik had achterhaald van ja, de huidige, de nieuwe scientists en nieuwe engineers, die hebben in hun jeugd veel minder gespeeld. En dan bedoelen ze mee spelen, dus wat wij nu ook, waar wij het ook over hebben, zeg maar, spelenderwijs. En dat houdt in dat ze dus die problem-solving skills missen, want jij gaf ook heel helder aan. Dat creativiteit gaat soms goed en soms minder. Maar ook als het niet goed gaat, leer ervan om de volgende keer het anders te doen. En als het wel goed gaat, dan heb je dat momentje daarin geleerd. Dus volgens mij staat wel gelijk aan problem-solving skills. Dat je dat in je repertoire ontwikkelt. Nou hebben ze dus daar het volgende op bedacht bij NASA. Ze hebben daar volgens mij tegenwoordig nog steeds spelletjes-experts ingeschakeld. En in het sollicitatietraject moet je ook langs deze spelletjes, meneer of mevrouw. En dan gaat hij je vragen stellen. Nou, waar speelde je vroeger mee? Wat deed je? Hoe zit dat? Dus nou ja, ik denk dat onze kinderen, die van jou zeker als ik het zo hoor, best nog wel kans maken om een keer de ruimte ingeschoten te worden. Oh, NASA. Yes. Volgens mij komt dat helemaal goed. Dat was een beetje een lang aanloopje naar mijn volgende soort van uitdaging. Wat ik heel veel hoor bij vaders die ik heb gesproken is, ze zitten veel met hun hoofd bij het werk. En zeker als je ondernemer bent, dan ben je veel in je hoofd bezig met dat bedrijf. En dan als je thuis komt, is het nog wel eens lastig om tijd vrij te maken, maar ook in je hoofd om met je kinderen te spelen. En die creativiteit die laten gaan en te doen. Is dat iets waar jij nog misschien een mooie tip hebt of zo? Dat je zegt, weet je wat, het is helemaal niet zo moeilijk. Taart bakken heb je in een minuut gedaan of whatever. Of maak het niet moeilijker dan het is. Heb je daar een idee bij? Omdat dat is best een uitdaging voor veel vaders.
Ja, nou, ik heb echt de gouden tip. Schrappen. Gewoon tijd maken. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Dat weet ik zelf ook wel. Maar wat ik echt geleerd heb in deze pandemie, ook tijdens de lockdown, is dat ik gewoon ontdekt heb van, ja jongens, waarom werken wij van 8 tot 5? Wat is het voor een flauwekul? Ja, of van 8 tot, of 7 tot 12 uur 's nachts, weet ik veel. Ik heb geleerd ook in die tijd van, ja, het is toch belachelijk dat je gewoon opstaat en hetzelfde ritme houdt. Hè? Net zoals tijdens lockdown, de kinderen waren thuis. Niemand ging naar school toe, allemaal online les. En ik heb daar de eerste week vond ik het best wel lastig om daar iets in te vinden. En toen dacht ik van, ja, ik hou van vroeg opstaan. Ik sta meestal rond 6 uur op. Dan loop ik even met de hond een stukje. En dan vind ik het heerlijk om dan zo in mijn eentje gewoon aan de keukentafel te zitten. En bezig zijn met een bericht of mijn werk. En toen dacht ik van, wacht eventjes. Waarom ga ik niet gewoon al wat werk doen? En tot het moment dat de kinderen wakker gemaakt moeten worden. En dan ga ik met ze zorgen dat ze ontbijt krijgen. Ik heb zelfs gezegd van, ik ga jullie brood smeren. En met de broodbak ga je gewoon lekker naar boven toe. En dat doen we alsof je naar school gaat. En om 12 uur, of wat de pauze ook was, dan komen ze alle weer in de broodbak beneden. Gaan we even keuken, gaan brood eten. Het slaat nergens op. Maar dat zijn wel de momenten dat je tijd maakt. Dat je in één keer zegt, zullen we samen, in plaats van, weet je, het brood stopt in de koelkast. We gaan morgen brood eten. Vandaag gaan we pannenkoeken maken. Zo simpel. Plus erbij, dus dat de kinderen naar boven gaan. Jij gaat naar het werk. En omdat je als slot van het werk gedaan hebt, kan je als smiddag ook zeggen van, nou, weet je wat, waar zullen we even heen gaan? Nou, met de pandemie kon je ergens heen. Maar de kinderen vinden het geweldig bijvoorbeeld het bos in te gaan of even ergens heen te fietsen of te doen. En die tijd heb je, omdat je gewoon al 's ochtends het werk gedaan hebt, maar ook weet van, joh, als kinderen 's avonds naar bed gaan, ja, je werkt toch vanuit huis. Nou, laten we gewoon even een uurtje langer doortrekken. Dus om 9 uur gewoon even je laptop openklappen en een uurtje werken. Dus die 2 uur die je overdag zou werken, ja, die hebben we gewoon weggepoetst. En die pak ik gewoon 's ochtends en 's avonds. En het viel mij op hoeveel energie mij dat gaf. Ook omdat ik gewoon die vrijheid had. En dus ook bijvoorbeeld tijdens het eten koken. Ook met de kinderen gewoon, joh, wie wil meehelpen? En je krijgt die gezelligheid. Dus ja, dat hou ik er echt wel in. Tijd creëren.
Ja, dat klinkt ook heel mooi. En ik merk ook dat bij de ondernemende vaders die spreek, dat veel meer in lijn van een mogelijkheid ligt. Alleen als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen vrouw krijg, die is in loondienst, dan ben je minder flexibel vaak. En dan ben je veel meer vaak overgeleverd aan een agenda en aan back-to-back calls en dat soort zaken. En dan als ik als vader dan luister naar jouw gouden tip, dan denk ik van ja, dat is leuk, Michiel, maar dat is niet voor mij. Ik moet gewoon presteren. Dat is nou eenmaal helaas hoe mijn contract in elkaar steekt.
Vind ik weinig getuige van creativiteit.
Nee, nee, precies. Nee, zullen nooit bij de NASA komen te werken, deze. Die gaan de ruimte niet vinden.
Nee, nee, maar ik snap het dilemma. Want als jij inderdaad gewoon een kantoorbaan hebt. En ja, kantoorbaan is sowieso niet voor deze tijd, los daarvan. Maar ik snap dat je dan gebonden voelt aan. Maar in de tijd dat ik gewoon inderdaad ook een kantoorbaan had. En van 8 tot 5 werkte, zorgde ik wel voor dat ik regie kreeg op mijn eigen agenda. En ik ben wel zo creatief geweest dat ik gewoon ook daar gewoon mijn eigen mogelijkheden zag. Het was allemaal weer ingepland voor mij. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, nu word ik geleefd door mijn werk. Dat wil ik niet. Ja. Dat moet anders kunnen. Dus ergens zal er altijd, daar ben ik van overtuigd, altijd wel ergens een mogelijkheid zijn om toch creatiever om te gaan met je eigen werktijden. En je eigen mogelijkheden, die afspraken die je hebt. En al is het maar één klein dingetje. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen van ja joh, weet je, het is mijn werk, mijn contract, ik kan niks.
Ik sta in jouw kamp wat dat betreft. Maar ik hoor ook in de room, Jan-Willem en Ronnie misschien dan net niet. Maar stel dat een zaal vol zou zitten, dan hoor ik ook heel veel vaders denken van ja, leuk en aardig. Maar dan lig ik er morgen uit. Hè? En ik moet ook toch wel het geld voor de familie binnenbrengen. Dat is toch ook wel mijn rol. Dus, dus ik vind dat... ik denk ook, ik weet bijna zeker dat de corona... periode ons zeker meer in deze richting heeft gebracht. En dat men er echt wel anders over gaat nadenken. En ook anders kan gaan invullen in de toekomst. Maar toch is er een heel groot deel, speelt ook mee, dat je moet wel gewoon deliveren. Er zijn toch nog heel veel bedrijven die vrij rigide zitten op die aantal uurtjes werken. En dat je daarin moet presteren. Dat is totaal niet creatief of totaal niet inspirerend misschien. Maar het is vaak nog wel de realiteit. Stel nou dat we die realiteit even aannemen voor een luisteraar, voor een vader die luistert. Wat zouden we dan zo'n vader mee kunnen geven? En wat zou de zilveren tip zijn, zeg maar, die zou kunnen meegeven? Iemand die best wel gestrest misschien in dat werk zit. En wel ook die quality time rot wordt, maar die tijd en die creativiteit kan delen met zijn kinderen. En zouden we daar iets op kunnen ingaan?
Ja, de meest makkelijke antwoord is zoek ander werk. Maar dat wil je niet horen.
Zilveren tip.
Ja, nee, maar goed, weet je, ik ben ook wel realistisch hoor. Want natuurlijk, we hebben het nu over vaderschap, ondernemen en creatief leren. En lang niet iedereen is creatief, althans. Ik geloof erin dat iedereen creatief is. Ja, maar ik denk dat een groot deel dat gewoon uitgeramd is in onze cultuur, in onze maatschappij. Ja. En we zouden weer terug moeten vinden. En ik denk dat juist ook die creativiteit, die kun je terugvinden in je kinderen. En ik denk dat als je naar die gouden tip wil, denk ik dat je echt goed moet kijken van oké, overdag zit ik gewoon vast in mijn werk. Dat is een feit. Maar ik heb kinderen die ook andere interesses hebben waar ze mee bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan sport of een hobby. Of wat ze echt hartstikke leuk vinden, wat ze wekelijks toe laten komen. Dan zou ik zeggen, en dat heb ik namelijk in het begin ook gedaan, blok dat moment dat je meegaat naar de paardrijden. Ga op zaterdag, ga bezig met die voetbalwedstrijd. Sluit aan bij waar kinderen mee bezig zijn. Dat zijn hele kleine dingetjes. Maar dat gaf mij in die tijd al heel veel ontspanning. Dacht, dit is leuk. Kinderen waarderen het enorm. En op een gegeven moment merk je gewoon dat daar ook een stukje creativiteit komt. Want als op een gegeven moment iets niet doorgaat. Hè, bijvoorbeeld door voetbal afgelast, door weersomstandigheden. Ja, dan zie je gewoon dat je samen in één keer een gat in je agenda hebt. En dan zie je dus dat er in één keer dingen ontstaan van pap, zullen we anders gaan zwemmen? Nou, prima. Ja, en hoe vaak ik wel niet met mijn kinderen gewoon, omdat ze dingen niet doorgingen, van ze, hey jongens, met z'n drieën de auto in, hollen, we gaan zwemmen.
Ja,
nou, superleuk. Ja. En dan zie je dus, dat begint heel klein, hè. Maar dan zie je op een gegeven moment ook dat andere dingen ontstaan. Hè? Dus mijn dochter nu ook met het bakken. Dat ze in één keer bedenkt van, hey pap, zullen we samen een workshopcursus gaan volgen? Nou, nooit aan gedacht.
Nee.
Maar wel die zaterdag, waar ik gewoon vrij was. Ja.
Ik denk dat prachtig. Dat... Nee, dit, maar daar kunnen, ik denk dat ook de groep vaders die dan... heel hard werkt, gestrest en die tijd niet heeft en niet een andere baan zich kan permitteren, denkt dat in ieder geval. Die kunnen wat met deze tip, denk ik. Want dit is dus, laat je inspireren door je kinderen en sta ervoor open en blok in ieder geval die momenten dat je er wel bent en maak die ook heilig, zeg maar. En dan ben je er voor je kinderen met de volle aandacht en creativiteit. En vul dat blok, of die tijd die je met kinderen hebt, in. Dan wel met een sportactiviteit die vooraf gepland is. En als het niet doorgaat, ga daar dan creatief mee om. Maar met name ook wat ik wil zeggen is, laat je een beetje leiden, inspireren. Wat je ook al eerder zei, laat je een beetje tot de orde roepen. Misschien op een grappige manier door je kinderen. En laat hun een beetje de leiding nemen in dat moment dat je met ze bent. Dat is een, denk een hele... En van daaruit, door dat te laten gebeuren, zal je ervaren dat lekker werkt, dat het leuk is. En op die manier dat steeds meer in je leven kan omarmen en doen.
Nou ja, dat eens. En wat ik ook een gouden tip vind trouwens, nu in één keer het toch over hebben.
Ja.
Wat ik echt met mijn tweede dochter geïntroduceerd heb, maar die is jaloers, de jongste, want daar doe ik nou het meest. Ik ga elke avond, of bijna elke avond, ga ik s'avonds evalueren. En dat evalueren is echt ons momentje, dat we dan gewoon echt, of na het voorlezen, of gewoon geen voorlezen, maar gewoon naast op bed gaan liggen. En van nou, hoe was jouw dag? En nou, vervolgens vertelt mijn dochter echt alles wat er gebeurd is. En alle onrecht wordt besproken en wat er overkomen is. En je kent het verhaal allemaal wel. En vervolgens krijg ik natuurlijk ook de vraag, pap, hoe was jouw dag? En dat is zo leuk, want dan moet je in één keer dingen gaan benoemen. Ja. En dan denk je van, verrek, ja, maar ze heeft wel terechte vragen. Want waarom heb ik het überhaupt vandaag zo gedaan? En het meest waardevolle vind ik dan wel, als je die 10 minuten pakt. Dat is zo mooi, want het kind vindt dit 1-op-1 contact heerlijk natuurlijk. Maar de grap is, ik val ook 9 van de 10 keer op een gegeven moment gewoon in slaap naast haar. En dan krijg ik een stoot en een por en dan zei ik, pap, wakker worden, moet ik verder evalueren.
Mijn ervaring is dat ik de neiging heb om die vragen meteen te stellen als ze uit school terugkomen. En dan is het vaak aan dovemans oren gericht, want dan komt er niks. Nou, vertel nou. Dus volgens mij, als ik het zo voel bij jou, zit het er maar ook in dat het een soort van ritueeltje is geworden met je dochter. En dat ze ernaar uitkijkt en dat ze dat met je gaat delen aan het einde van de dag. Omdat mijn ervaring met de kinderen is dat, met mijn kinderen is dat, als ik erom vraag, dat het heel vaak niet het juiste moment is dat ze dat met me willen delen of zo. Dus hoe ik dat vroeger wel eens heb aangepakt, is dat ik heel enthousiast ging vertellen over, nou, ze komen thuis uit school. Nou, en dan ging ik als beginnen met hoe mijn dag was. Dus ik had zo'n leuke dag en ik kan me één heel moment goed herinneren. Dat mijn zoon me ging overtoepen, zeg maar. Nee, mijn dag was veel leuker. Nou, wel, vertel dan. En dat werkte toen op die ene keer heel goed. dat vind ik ook heel leuk. En mijn ervaring ook is met het, zeg maar, dat heeft ook te maken met dat ze, ja, dat ik ook zo wens voor mijn kinderen dat ze alles delen wat in hun zit. Met mij delen wat hun bezighoudt. Dat is natuurlijk wat elke ouder wel van droomt. En misschien ook wel een beetje angstig voor is als dat niet gebeurt natuurlijk. Maar dat die momentjes heel erg afhankelijk zijn van de mood van je kinderen. En dat ze zelf kiezen welk momentje ze daarvoor nemen. En dat dat ook belangrijk is te beseffen, dat als dat momentje voorbij komt, dat je kan herkennen. En dat je er dan ook echt de tijd neemt om even er te zijn en te luisteren. En zonder oordeel te luisteren, zeg maar. Wat ik heel mooi vind van jouw voorbeeld en wat ik eruit meeneem, is dat als je daar nou een ritueeltje van kan maken, wat ik sterk voel bij jouw jongste dochter, dat ze er misschien wel naar uitkijkt. Hè? Dat is natuurlijk ontzettend leuk als dat gebeurt en bij jou aan de hand is.
Ja, en dat is heel, heel waardevol. Want dat merk je, je kan bijna geen avond overslaan. En als ik s'avonds moet werken, dan is het al balen dat ik weg ben.
Ja.
Dus ja, maar het is wel het rustmomentje wat je terecht zegt. En daar worden ook gewoon, daar bekokt zoveel ook dingen. En dat is gewoon leuk, dat kan plotjes maken. Dat is superleuk om te doen.
Ja, echt contact maken, dat is wat ik heb teruggekregen van de vaders die ik mogen interviewen, is dat ook wel echt een enorme uitdaging voor veel. Dat echt contact maken. Dit is een mooi voorbeeld daarvan hoe jij dat met jouw jongste dochter hebt weten te organiseren. Dat je echt even contact maakt en daar zo mee omgaat. Leuk. Hey, ontzettend lekkere tip ook weer, Michiel. Hartstikke goed. Zullen we nog even kijken of we hebben nog 10 minuutjes te gaan. Ik had ook nog een themaatje opgeschreven. Vaders spelen beter dan moeders. Daar kunnen we zo ook nog een half uur over doorpraten. Ja. Laten we die even parkeren voor een volgende. Wat ik namelijk ontzettend leuk zou vinden is om te kijken, kunnen we nog even in 10 minuten tijd jouw leukste tips die je morgen kan doen. Hè? Dus eentje daarvan die ik graag van je wil horen met de broodtrommel die ik ook op LinkedIn heb gedaan. En misschien wat meer van die hele simpele, kleine grapjes, gebbetjes die we kunnen doen. Lekker creatief. Misschien kan je ons daar nog even in een sneltreinvaart nog even een paar van meegeven. Dat lijkt mij te gek als we een beetje richting het einde te praten.
Ja, nou heel goed. Nou, wat je die broodbak is natuurlijk, dat is ook als je vader helemaal vast zit in een werkcontract en slaaf je werk bent, die is gewoon geniaal. Tenminste, ik vond hem echt heel mooi werken. Ik doe regelmatig gewoon een briefje in de broodbakken van de kinderen en dat vinden ze een leuke verrassing. Tot op zekere leeftijd hoor. Ik hoef het met mijn zoon niet meer te doen, die zegt dan pap. Maar met name de jongste is heel ontvankelijk voor en mijn oudste vindt het ook wel leuk om te doen. Maar wat ik nu de laatste tijd gedaan heb, is dat ik bepaalde missies heb laten uitvoeren. En als ik dan 's ochtends toch brood aan het smeren ben, is het voor mij heel makkelijk om een missie te bedenken en op een giltje gewoon in de broodtrom te stoppen. En die keer dat ik een missie had, was de missie van tellen hoeveel kinderen in een neus peuteren in de klas. Ja. En ik dacht van nou, dat wordt lachen, want ik zag het helemaal voor me. Dus ik had zelf al meer voorpret dan überhaupt volgens mij zij ooit pret gehad heeft.
Ja.
En ze was serieus, kwam ze thuis en ze zei, pap, stoot me 5 keer. 5 keer wat? Maar dat ging dus dagen door, hè. Ze heeft die missie gewoon heel serieus genomen, totdat mijn oudste dochter zei, wat is er aan de hand? Hoe heb jij geen missie gekregen dan? Nou, en toen moest ik ook voor haar een missie bedenken. Maar het leuke is dat je dus, ook al zit je met je werk en moet je 's ochtends vroeg weg en 's avonds laat thuis, zo'n briefje, dat is heel snel gemaakt en ingefrotst. En dat is wel het onverwachte wat je eigenlijk doet met kinderen. En dat is zo makkelijk.
Gek. Weet je, welke missies? Je had dus neuspeuteren missie?
Ik had schoenveters missie. Ik had het aantal traptreden tellen in school missie. Hoeveel stoeptegels groot de zandbak was. Maar ja, ook dat zijn van die opdrachten. Ja. Dat kinderen ook bij spreken. Gewoon ja, ze moeten het in de pauze, lukt het bijna niet. En dan zeg ik erbij van, mag niet in de pauze. Ja, laat ze maar creatief zijn hoe ze de klant gaan. En die trapleden gaan tellen.
Te gek. Ja, te gek. Nee. Dus, maar vooral die details van welke missies je dan meegeeft zijn zo lekker. Die heb ik toen dat voorbij kwam op LinkedIn, heb ik die ook meteen toegepast. En rondom die broodtrommel stop ik er dagelijks gekke dingetjes in. Ook gewoon om, tussen mijn idee daarin is ook om gewoon even dat moment gedurende school, dat ik even voorbij kom in hun gedachten. Dat we even bij elkaar zijn of zo. Hè, dat is ook leuk, het overbruggen van de separation, de bridging separation, haakt dat in.
Mm-hmm.
En wat nog meer? Dus we hebben de broodtrommel, een mooie, prachtig, dat kunnen we met z'n allen morgen doen. Wat zou je nog meer kunnen bedenken?
Nou, wat ik heel leuk vond, en dat heeft mijn dochter zelf bedacht, is als je een beetje kinderen op leeftijd, of leeftijd klinkt gewoon, maar je kent wel de kinderen die heel graag een slaapfeestje willen houden. Hè? Met vrienden met elkaar.
Ja.
Ik vind het zelf persoonlijk echt. Daar moet ik echt even overheen. Dat is dat hier doen.
Ja.
Maar goed, wat nu de trend is digitale slaapfeestjes houden.
Mm. Oh ja.
En dat is heel leuk, want dat zag ik met mijn oudste dochter nu gebeuren. Die is dus vrijdag 13. Die gaat zelf met de meiden gaat ze afspreken wat ze gaan kopen. Dus ze gaan individueel los van elkaar naar de appie of naar de winkel toe. En dan hadden ze chips gehaald en ze hadden een flesje cola gehaald en ze hadden lekker dingetjes gehaald. En ook van 's ochtends een flesje jus en een lekker broodje.
Oh ja, precies.
En die hadden dus met elkaar, hadden ze dus gewoon een Netflix eentje gedeeld. En s'avonds Netflix en via de WhatsApp of weet ik veel wat, hebben ze gewoon via audio een meidenfeestje. Maar wel ja, allemaal individueel thuis.
Oh, wat goed. Ja, heel leuk, heel leuk. Dus inderdaad, de andere tip die we allemaal kunnen doen is toch ook middels corona dat online verder uitnutten en zelf slaapfeestjes organiseren voor de kinderen. Superleuk. Mooi. We zijn richting het einde. Maak er een mooi dagje van en geniet van je kinderen. En ga lekker, blijf lekker creatief en me inspireren op LinkedIn. Ik vind dat ontzettend mooi hoe je dat doet.
Leuk, dank. Leuk te horen.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Ja, de groeten.
Succes en we spreken elkaar.
Dit was de podcast met Meinert van Winsen van My Daddy Talks. En check anders ook even de website. En dat kan op www.mydaddytalks.com. Waar je meer informatie kan vinden over mij, mijn manier van coachen. En waar je ook een geheel vrijblijvend natuurlijk introductiecall met mij kan inplannen. Vond jij dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat me dat dan even weten op LinkedIn of stuur een mailtje naar meindert@mydaddytalks.com. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Get on board en zoals we hier in Zwitserland zeggen, grüezi miteinander.
Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to